Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u.
Deze situatie is ernst.
Nous sommes en guerre.
When Europe really needed to be there for each other, too many looked out for themselves.
Dit voorstel is niet goed, daar kan ik niet op toegeven. Nee, dit voorstel is echt niet goed.
I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me, but he is attacking so harshly.
This is not an end, but a beginning.
Je vraagt je af, gebeurt het echt?
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Wat wil Nederland met Europa en wat wil Europa eigenlijk met Nederland? Ik ben Annette van Soest vanuit Nieuwspoort en vanuit Wiek, het Oltrarno van Maastricht, Mathieu Segers.
Hallo Annette, fijn dat ik er weer ben. En inderdaad, Florentijnse toestanden hier aan de Rive Gauche in Maastricht.
Mathieu, vorige aflevering ging over voetbal. Daar hebben we heel veel mooie reacties op gekregen. Maar we verplaatsen ons dit keer weer naar dat andere speelveld. Dat van de Europese politiek en de positie van Nederland daarin. Want dat is natuurlijk de rode draad van onze podcast. En deze week, op donderdag, ging het daarover ook in de Kamer. Tijdens het jaarlijkse debat over de staat van de Europese Unie. Heb je gekeken gisteren als opwarmertje voor Nederland-Oostenrijk?
Zeker. Ik heb wat flarden meegepikt. Ik heb het niet helemaal integraal bekeken, want het duurt toch best wel eventjes, zo'n debat. Maar ik heb wel gekeken en het was wel interessant deze keer. Er zaten wat nieuwe elementen in. En het is ook goed dat we er wat langer bij stilstaan, want in Nederland is er relatief weinig aandacht voor dit toch belangrijke moment in het jaar. Voor niet alleen de Tweede Kamer, maar ook voor de Nederlandse Europapolitiek. NRC had gisteravond al meteen een soort goed verslag over wat er gebeurd was. Maar het is goed om er wat dieper op in te gaan. Omdat er allerlei inhoudelijke thema's ook aan de orde zijn die heel hoog op de agenda staan in Nederland zelf. En die vaak een cruciale Europese dimensie hebben. We hebben twee heel geknipte gasten voor deze uitzending. Allereerst Sophie In het Veld, die als fractieleider van D66 in het Europees Parlement aanwezig was bij het debat over de staat van de Unie. En dat is een soort novum wat nog steeds in ontwikkeling is. Dat gastverblijf van EP'ers bij dit debat. Maar daar zullen we het straks ongetwijfeld nog over hebben. En Kati Piri, oud-EP'er. Dus die kent de andere kant ook heel goed. En nu sinds de afgelopen verkiezingen Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Met natuurlijk de Europese dossiers in haar portefeuille. Dus ja, betere gasten voor deze uitzending kunnen we eerlijk gezegd niet hebben, Annette.
Sophie? Kati, welkom.
Dank jullie wel.
Wordt er bij zo'n debat geen rekening gehouden met de speeltijden van het Nederlands elftal?
Nou, je zag wel aan het tempo van het debat dat we wel heel goed wisten dat om 9 uur Nederland ging spelen. Ja, maar de Kameragenda bepaalt. Oorspronkelijk zouden we starten om 1 uur. Uiteindelijk startte volgens mij het debat om 3:15. Dus alsnog ruim 6 uur de tijd genomen om goed met elkaar te spreken over Europa.
En het was jouw eerste keer, hè, dat je meedeed aan dit debat.
Ja, dat klopt, want ik ben pas sinds 3 maanden in de Kamer. En vanuit het Europese parlement zijn het altijd de delegatieleiders die mogen komen. En ik was nooit delegatieleider van de Partij van de Arbeid. Dus het was mijn eerste debat, eerste staat van de Unie. En misschien ook wel de eerste keer dat ik in debat kom met mijn oud-collega's. Want in het Europese parlement debatteren we meestal niet met elkaar.
Nou ja, op een andere manier in ieder geval. Ik heb niet geteld, maar ik heb het al heel vaak gedaan. Eigenlijk vanaf dat ik gekozen ben in 2004. Ik denk dat ik er eentje gemist heb. Misschien twee. Maar in ieder geval er heel vaak bij geweest. Maar ik vond het gisteren vergelijkenderwijs levendig. Of in ieder geval inhoudelijk. En wij hebben als Europarlementariërs ook toch wel de microfoon gepakt. Ook al was dat niet helemaal de bedoeling volgens de regels. Maar ja,
nou ja, Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter, die gaf daar wel de gelegenheid toe dit keer.
Ja, nou ja, eigenlijk is dit al een heel oud strijdpunt. Ieder jaar komt dat weer op, dat de Europarlementariërs zeggen van wij willen niet alleen maar aan de kant zitten luisteren, we willen debatteren. Maar de regels van de Kamer staan dat eigenlijk niet toe. En er is ooit inderdaad een aantal jaren geleden, toen Katelijne Buitenweg nog Europarlementariër was, is er een uitzondering gemaakt. Je mag dan technische vragen stellen. En dat kon dus gisteren ook. Maar laten we zeggen dat we de definitie van technische vraag een beetje hebben opgerekt.
Matje, wat voor debat is dat debat over de staat van de Europese Unie precies? En welke rol speelt het in de positionering van ons land in Europa?
Ja, dat is inderdaad het jaarlijkse moment waarop de Kamer eigenlijk praat over de Europapolitiek van Nederland. Dus de ambities en de voornemens, maar ook de gerealiseerde resultaten van de regering op dat moment. Het is dus het hoogtepunt, zou je kunnen zeggen, in de Nederlandse democratie van het Europese debat. En het moet niet verward worden met een andere staat van de Unie die we hebben, of de State of the Union, die tegenwoordig zo genoemd wordt. Dat is namelijk de aftrap van het politieke jaar door de voorzitter van de Europese Commissie in Brussel, op dit moment Ursula von der Leyen. Dat vindt altijd plaats in september. En dat is dus iets anders, want dan gaat het over de ambities van de Europese Commissie. Maar dat heet tegenwoordig ook de State of the Union. En de Europese Commissie gaat dan in debat met het Europees Parlement. Dit is als het ware de nationale variant daarvan. En die bestaat al langer. En is ook heel belangrijk, want het gaat hier om een aantal dingen. Het gaat om de prioriteiten van de Nederlandse regering in Europa. Wat wil Nederland met de Europese Unie? Wat wil Nederland van de Europese Unie? En wat voor richting wil Nederland de Europese Unie ontwikkelen? Dat soort dingen staan kort en bondig samengevat in die staat van de Unie. Die dan voor ligt om te bespreken met de Tweede Kamer. En waarom is dat zo belangrijk? Niets is zo cruciaal in de buitenlandse politiek en dus ook in de Europese politiek als consistentie. Dus de regering doet ook altijd zijn best om aan te geven van: kijk, we hebben een consistente lijn gevolgd de afgelopen jaren als het gaat over Europa. Bijvoorbeeld, we willen geen verdragswijziging. Daar ging het gisteren ook eventjes kort over. Dat houden we vol. We willen zo min mogelijk interventie verder van Europese instituties als de Europese Commissie in de Nederlandse beleidsmachine. Als het bijvoorbeeld gaat, nu is er een discussie over, moeten we niet meer beleid op het gebied van gezondheidszorg naar Europees niveau brengen op basis van de lessen van de pandemie. Nou, dan houdt Nederland een consistente lijn vast dat men daar tamelijk avers van is en liefst dat zo min mogelijk zou willen doen, zaken naar Europees niveau brengen. Dus die consistentie, dat is een belangrijk punt in dat debat. De regering probeert een consistente lijn aan te houden over meerdere jaren, zowel terugkijkend als vooruitkijkend. En de Kamer moet daar natuurlijk kritisch op reageren. Drie hoofdpunten in de staat van de Unie op dit moment voor dit jaar. En dat is natuurlijk het herstelfonds. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Het is het nieuwe buzzword in Brussel en dat is strategische autonomie. Europa moet onafhankelijker worden van andere grootmachten zoals China, de VS en eventueel ook Rusland. De pandemie heeft dat debat verder naar boven gestuurd op de Europese agenda's. Dat is echt het thema op dit moment. En natuurlijk de rechtsstaat, waar zich een aantal hele acute problemen aandienen in diverse Europese lidstaten. We hebben het daar vaker over gehad, maar we gaan het daar ook uitgebreid over hebben. Dan nog één ding, Annette, voordat ik het woord geef aan onze gasten. En dat is dat staat van de Unie-debat, dat is vooral ook een ontmoeting van twee werelden die in de Nederlandse context nog heel ver van elkaar afstaan. En dat is eigenlijk betreurenswaardig. Het feit dat die Europese vlag bijvoorbeeld niet naast de Nederlandse vlag staat in de Tweede Kamer is een beetje een symbool van wat er gebeurt op zo'n dag. In Den Haag is er een hele grote schroomvalligheid om te gaan met mensen uit Europa. Want god, ze zouden misschien te veel het woord nemen. Misschien beïnvloeden ze ons wel op een manier die wij helemaal niet willen. Hè? Dus daar is altijd een beetje ook een angst hangt daar rondom zo'n debat. En dat zag je dus ook terug, absoluut gisteren. Ik denk dat het goed is dat daar wat doorbraken geforceerd zijn. Onder andere via de Kamervoorzitter. Omdat dit wel heel curieus begint te worden. Want deze benadering die Nederland kiest en de Nederlandse regering met name. Ja, die is curieus omdat die Europese dimensie juist zo cruciaal is. Niet alleen in de geschiedenis van het naoorlogse Nederland, maar ook in de actualiteit. Want alle dossiers die hier bovenaan de agenda staan hebben een doorslaggevende Europese dimensie bijna. Als je tot oplossingen wil komen, moet je in ieder geval naast nationaal ook Europees mee kunnen denken. Ja, en het is belangrijk dat we die dam langzamerhand gaan doorbreken. En daarvoor is zo'n debat wel belangrijk.
Ja, wat ik hoor, Mathieu, jij zegt van het thema Europa wordt eigenlijk niet op waarde geschat. En ik ben heel benieuwd of zo'n debat daar dan verandering in brengt. Wat denk jij, Sophie?
Ik denk dat het een belangrijk moment is, maar ik denk ook niet dat het voldoende is. Je moet ook oppassen dat het niet iets wordt van wat ze noemen in het Engels zo'n tickbox exercise van we hebben het afgevinkt en nou tot volgend jaar maar weer. Ik denk, als ik even terugkomend op die regel van dat Europarlementariërs geen spreekrecht hebben. Er zit wel een redenering achter die ik wel heel zuiver vind. Namelijk, zo'n Kamerdebat gaat eigenlijk over de Kamer die de regering ter verantwoording roept. Hè. De regering moet rekenschap afleggen tegenover de Kamer, niet tegenover Europarlementariërs. En andersom zitten wij als Europarlementariërs ook niet namens een land, namens Nederland, in het Europees parlement. Je zit daar voor alle Europese burgers. Dus dat is op zich wel zuiver. Ik vind wel dat ze dan een aparte regel zouden moeten maken voor dit debat. Want inderdaad, die ontmoeting is wel belangrijk. Ik merk toch ook wel dat inderdaad dat er in Nederland toch snel iets is van, nou ja, Europa, weet je wel, daar wordt toch wel een beetje op neergekeken, het debat daarover. En daardoor merk ik dat mensen eigenlijk ook onvoldoende onderlegd zijn om echt kritische vragen te stellen aan bijvoorbeeld Rutte, die heel vaak namens Nederland in die Europese Raad zit. En ja, hij kan zelf eigenlijk, hoe moet ik zeggen, hij kan bepalen wat hij dan, hoe die daarover terugrapporteert. Terwijl de Kamer daar eigenlijk heel erg bovenop zou moeten zitten. Daarom vind ik de aanwezigheid van mijn ex-collega Kati Piri in de Tweede Kamer ook echt heel erg belangrijk. Ik leg meteen maar even een zware last op je schouders. Ja. Omdat ik denk dat die contacten over en weer en de aanwezigheid van kennis in die Tweede Kamer is echt van levensbelang voor de positie van Nederland in Europa en dus de Nederlandse burger in Europa.
En Kati, krijg jij daar de ruimte voor om die kennisinjectie ook te bewerkstelligen?
Nou ja, dat zal natuurlijk nog moeten blijken. Ik zit pas 3 maanden in de Tweede Kamer. Ik vond het wel echt ontzettend leuk gisteren om, zoals ik zei, mijn oud-collega's weer te zien. Want de meeste heb ik natuurlijk ook al echt sinds het begin van de coronacrisis niet gezien. Dus we hebben ook nooit fatsoenlijk afscheid kunnen nemen. Maar los van het persoonlijke, ik denk dat zo'n debat goed is. Wat ik echt zou willen, want wat Sophie zegt, dat klopt natuurlijk. Kijk, als Europarlementariër ben je elke dag in dag uit bezig met die Europese politiek. Dus natuurlijk ben je ook veel beter op de hoogte dan als je hier in de Tweede Kamer, nou ja, neem mijn voorbeeld, ben woordvoerder Europa. Maar daarnaast heb ik nog 4 dossiers. En wat je hier krijgt zijn de brieven van de regering. Maar ja, ik krijg niet te horen wat er in Duitsland gebeurt of in Italië gebeurt of wat er in Polen gebeurt. En die collega's spreek ik nu natuurlijk ook niet meer. Hè? Ja. Zoals jij ziet dagelijks, in ieder geval buiten corona om, zie je dagelijks ook je collega's uit andere landen. Dus ik vind het heel goed om een inhoudelijk debat te hebben. Ik snap wat Sophie zegt over de rolverdeling en de eigen verantwoordelijkheid, maar ik zou het in ieder geval goed vinden als we een volwaardig debat kunnen hebben tussen de Tweede Kamerleden en de Europarlementariërs. Ja. Dan kan je nog kijken.
We begrijpen me niet verkeerd, hè? Daar ben ik zeer voor. Ja. Maar ik vind dat daar dan inderdaad dat de Kamer daar een aparte regel voor, een aparte formule
gaan we regelen,
voor
Sophie.
Absoluut.
Ik reken volgend jaar gaan we het anders doen. Beter doen.
Dit is al pure winst. Ja. Laten we de 3 belangrijkste onderwerpen van dit moment er eens even bij pakken. Mathieu noemde ze al, hoe uit de coronacrisis te komen, de geopolitieke uitdagingen van de EU en de staat van de rechtsstaat in Europa en welke rol Nederland daarin speelt. We beginnen met dat corona-herstelfonds, waar nu natuurlijk we middenin zitten. De Europese Commissie heeft voor het eerst geld opgehaald op de kapitaalmarkt voor dat fonds. Mathieu, wat is de laatste stand van zaken?
Ja, dat fonds gaat vliegen. Op allerlei manieren. Dus behalve dat er geld opgehaald is op de kapitaalmarkten, zijn de eerste plannen langzamerhand ook in de benen aan het komen in diverse lidstaten. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers en vooral de eurozone denkt verder na over wat er komt na dit herstelfonds. Of je dat op een bepaalde manier ook toch een structurele karakter moet geven. Dat heeft weer effect op de architectuur van de Europese Economische en Monetaire Unie. Dus er is veel aan de hand. Wat voor Nederland vooral opvalt is dat Nederland geen plannen heeft ingediend. En daarom is dit onderwerp ook een beetje, ja, ook qua debat in de Tweede Kamer loopt het een beetje achter de feiten aan. Maar ik ben heel benieuwd hoe onze gasten daarnaar kijken.
Ja, laten we dan beginnen bij Sophie. Want wat vind jij ervan dat ons kabinet, demissionair weliswaar, maar ook met D66 erin, geen beroep doet op dat coronaherstelfonds voor nu?
Ja, dat kwam ook gisteren prominent aan de orde, inderdaad. En dat is natuurlijk ook heel pijnlijk. Ik snap ergens ook wel demissionair kabinet. Om dan hele vergaande lange termijn hervormingsplannen in te dienen. Daar zit een groot dilemma. Dus ik kan alleen maar hopen dat er heel snel een kabinet staat. Maar het is wel waarom het met name ook pijnlijk is. Omdat Nederland natuurlijk nogal hoog van de toren heeft geblazen vorig jaar toen er onderhandeld werd over dit fonds. En vooral vond dat andere landen aan heel veel condities, voorwaarden onderworpen moesten worden. En nu hebben wij zelf geen plannen. Dus dat
we durven het misschien niet aan, die voorwaarden die dan aan ons worden gesteld.
Nou, ik denk niet dat dat de achtergrond is. Je zit gewoon feitelijk met een demissionair kabinet, helaas. Maar het is wel een hele ongelukkige situatie. Dus ik hoop dat daar heel snel een einde aan gaat komen.
Nou, ik denk dat je best plannen had kunnen maken. Want we zien inderdaad een demissionair kabinet. Het gaat om 5,6 miljard euro. We hebben dat geld hartstikke hard nodig. Je kunt gewoon met meerderheden werken in de Tweede Kamer. Hè? Dus het betekent niet dat per se de vier partijen die in het oude kabinet zaten dit hoeven te bepalen. Je had dit heel democratisch kunnen doen. Wat zijn de plannen die we indienen? En ik vind het eigenlijk ook best frappant dat dat maar vooruit wordt geschoven. Precies zoals Sophie zegt, Nederland was het land wat eerst zeiden we, toen de eerste ideeën kwamen over dit plan, eigenlijk geboren uit een overeenkomst tussen Duitsland en Frankrijk, zei Rutte, weet je, dit is maar één van de plannen. Nou, het is wel gekomen. Toen zei Nederland, als het er dan komt, dan willen we geen giften. Nou, de giften zijn er wel gekomen. Toen heeft Rutte 4 dagen lang ruzie zitten maken in Brussel en gezegd, dan moeten er hele, hele strenge voorwaarden aan. En wij willen dat ook kunnen controleren. Wij willen ook dat nationale parlementen dat kunnen controleren. Nou, dus elk land, 26 landen, hebben hun plannen ingeleverd. Liggen nu ter controle. Ze gaan het nu in de zomer voor het eerst bespreken. En Rutte zit daar straks aan tafel. En ik vroeg hem gisteren in het debat, hoe denkt u kritiek te kunnen hebben op de plannen van andere landen als je als Nederland zelf niks inlevert?
Ja. Maar als ik even een klein zijstapje mag maken, want heel veel van die kritiek, en tuurlijk is het goed om elkaar ter verantwoording te roepen, maar wat zich vorig jaar heeft afgespeeld, dat was toch ook wel heel erg voor de bühne thuis, hoor. Want natuurlijk moet er hervormd worden, maar heel veel daarvan was ook gewoon op basis van karikaturen voor. Als je nu Italië ziet, hè, want ze gingen dan vooral over, Italië, daar ging het allemaal helemaal mis. In Italië is, 2 maanden geleden of zo, de regering gewisseld. Waarom? Omdat ze zeiden, de hervormingsplannen die waren niet radicaal genoeg. We willen een regering die veel radicaler gaat hervormen. Dus in Griekenland zijn ze nu superhard bezig. Dus er gebeurt daar gewoon heel veel. Maar dat komt hier in het debat bijna niet naar voren. Dus ik zou ook willen dat, even los van het feit dat Nederland geen plannen heeft ingeleverd, dat we ook gewoon wat meer als Nederland erin zitten van, dit is een gezamenlijke Europese opgave. Het gaat niet over Nederland tegen Italië of Italië tegen Nederland. Het is geen voetbal. Het gaat erom dat je, als je kijkt wat er in de wereld gebeurt, als je ziet wat de VS bijvoorbeeld investeren, dat is een veelvoud van wat hier gebeurt. De Chinezen die gewoon zeer gestaag hun eigen gang gaan en heel erg expansionistisch bezig zijn. En wat doen we in Europa? Dan gaan we zitten ruzie tussen het noorden en het zuiden en het westen en het oosten. Ik bedoel, ik zou los van de Nederlandse plannen willen dat er ook vanuit Nederland weer de ambitie was om Europa sterk te maken. Want dat hebben wij gewoon nodig als Nederland.
Mathieu?
Ja, ik denk dat inderdaad aan de orde is. En voor die Nederlandse positie is het wel interessant om even te kijken wat Nederland de afgelopen jaren gedaan heeft. En ik hint het er al een beetje op toen ik de Staat van de Unie introduceerde. Kijk, Nederland was natuurlijk niet zo heel ontevreden met de status quo in Europa. Niet te veel ontwikkelingen, niet te veel ambities. De zaken een beetje laten zoals ze zijn. En de hoogste deugd van de Europese diplomatie is ook vaak, zoals de Britten dat zeggen, carefully doing nothing. Dat was een beetje de Nederlandse Europa-politieke lijn. Laten we de zaken vooral zo houden. Geen verdragswijzigingen, geen grootse ideeën. Nou, visies, daar weten we van hoe onze premier daarover denkt. Dus dat paste eigenlijk wel totdat die pandemie uitbrak. Het paste bij het moment. Het was ook een beetje kop in het zand, want er zaten grote dingen aan te komen. Maar die pandemie heeft als een soort katalysator gewerkt. En het meest in het oog springende resultaat daarvan is dat herstelplan. En dat herstelplan, het werd net gezegd, heel terecht, dat is als het ware een revolutie. En carefully doing nothing is vaak best wel een slimme strategie als je de volgende verkiezingen wil halen met een goed electoraal resultaat. Maar in dit geval niet, want er is nu een revolutie gaande in die instituties van de Europese Unie rondom dat herstelfonds, waar een aantal dammen doorbroken worden die er al decennia liggen. En het belangrijkste is misschien wel dat de E van de Monetaire Unie, de Economische Unie, nu invulling krijgt via dat herstelplan. En daarmee komen ook allerlei sociaal-economische ambities en Kati Piri hintte daar ook al op, in beeld. En die zijn voor Nederland ook hartstikke belangrijk. En dat herstelplan kan dus een enorme impuls zijn om allerlei problemen die al decennia lang groter worden nu eens aan te pakken op een adequate manier. En zo wordt het in andere landen ook gebruikt. Italië is het mooiste voorbeeld, als een hefboom om allerlei oude problemen nu aan te gaan pakken met facilitering vanuit Europa. En dus niet dictaten vanuit Europa, facilitering, want het zijn nationale plannen. En ik denk dat dat inderdaad een cruciale fase is nu in de geschiedenis van de Europese integratie. En het zou ongelooflijk jammer zijn en ook een gemiste kans als een van de stichters van de Europese integratie zich hier aan het zijlijn manoeuvreert met een verkeerd soort inschatting van de situatie. Want het is nu dus niet carefully doing nothing. Het is nu alle hens aan dek om mee te denken op een creatieve manier. Hoe krijgen we die Europese integratie in de volgende fase via de zaken die nu op tafel liggen? En dat zijn niet de kleinste zaken, we hebben ze al genoemd.
Sophie?
Een paar punten. Allereerst is het denk ik wat de absolute noviteit en de meerwaarde hier is, is dat het hier gaat om gezamenlijke Europese doelstellingen die behaald moeten worden met dat fonds. Het is niet meer alleen maar herverdelen zakgeld naar de lidstaten. Er moeten echt gezamenlijke doelstellingen worden behaald. Om
vergroening, digitalisering,
precies,
al die zaken.
Om Europa inderdaad, al dat achterstallig onderhoud waar Mathieu het over had. Tweede is, ik denk, laat ik het maar gewoon zo zeggen als het is. Ik denk dat er gewoon hardop gezegd moet worden dat het de kans 99% is dat dit gaat blijven. De hardnekkige, inderdaad, Mathieu zei het net ook al, Rutte die heeft toch de neiging om te blijven roepen van nee hoor, niks aan de hand en vervolgens gebeurt het toch. Dus laten we daar dan ook gewoon eerlijk over zijn tegen de mensen. De kans is heel groot dat dit blijft. Ten derde is dat denk ik een hele goede zaak, want zoals Mathieu zei, die obligaties als het ware zijn uitgeschreven.
Ja, het
doorslaat succes.
Ja.
Het zijn de obligaties. Het is een doorslaand succes. Mensen willen investeren. En een laatste klein weetje. Het grappige is, er wordt nu gezegd Hamiltonian moment. Maar kijk naar het verdrag van Parijs 1951. Wat staat daarin? Dat de commissie of de voorloper van de commissie mocht rechtstreekse belastingen opleggen en lenen op de kapitaalmarkt. Dus het heeft 70 jaar geduurd. Moest even wachten, maar dan heb je ook wat.
Dus het is, en dat moet je misschien even uitleggen, het is helemaal geen Hamiltonian moment.
Nou, laten we zeggen dat we het nu in de praktijk gebracht hebben. Het stond al een tijdje in de verdragen, maar nu doen we het ook.
Nou, ik denk als ik eerlijk ben, 3 jaar geleden had niemand gedacht dat het zo zou gaan. Hè? Dus er is hier inderdaad echt wel een grote stap gemaakt. Gezamenlijk obligaties aangaan, gezamenlijk toch een coronaherstelfonds van 750 miljard aangaan. Ja, voor de coronacrisis was dit eigenlijk ondenkbaar. En het jammere is dus, en dat is eigenlijk wat ik Sophie ook hoor zeggen, wat je zou willen en wat Mathieu zegt als een van de oprichters van de Europese Unie. Als je toch ziet, want Rutte die komt vaak genoeg in Brussel, spreekt vaak genoeg met de andere premiers. Als je ziet dat er zoiets groots aan zit te komen, dan wil je toch mee vormgeven. Ja. En wat ik altijd zie eigenlijk de afgelopen jaren is vooral hakken in het zand. Waarom komen de regeringsleiders langs in Den Haag? Omdat Rutte weer ergens nee tegen heeft gezegd. Maar hij komt zelden met zijn eigen plannen. Dus wat ik in ieder geval een goede verandering vond, volgens mij was het 1 dag voor de verkiezingen, kwam opeens een Spaans-Nederlands paper uit.
Oh ja.
Is voor de rest volgens mij wel in podcast besproken, maar niet echt groot in de media geweest. Voor het eerst zagen we 2 regeringen. Dus een keer niet de nee-alliantie, maar een keer de alliantie, wat kunnen we wel? En wat zijn onze ideeën voor een toekomstig Europa? Ja,
Dat is hoe ik graag de inzet zie, ook van het toekomstige Nederlands kabinet. Meedenken, meevormgeven, ja. Allianties zoeken en ervoor zorgen dat je de toekomst van de Europese Unie vormgeeft, in plaats van alleen maar aan die zijlijn blijven staan.
Ja. En wat is dan het grootste taboe dat moet worden weggenomen door zo'n volgend kabinet, Sophie?
Nou, het is een hele lijst. Maar
nee,
nee,
je moet
ik denk
er eentje
dat,
kiezen.
Nou, ik denk dat, als ik eentje moet kiezen, het taboe op zeg maar fiscale samenwerking, harmonisatie in Europa. Want dat is echt, dat gaat niet alleen maar over bijvoorbeeld dingen als belastingontwijking en zo. Maar überhaupt als je zegt van we willen die strategische autonomie waar we het over gaan hebben. Met name digitale reuzen, dat soort dingen. Heel veel op het gebied van fintech of commercie, hè, handel via apps en internet, dat soort dingen. Daarvoor moet je ook de fiscale barrières tussen de landen afbreken. Klein voorbeeldje. Ik heb een paar jaar geleden heb ik een wet daaraan meegeschreven voor een soort Europees pensioenspaarproduct. Hè, net als dat je in Nederland ook kan pensioensparen. En dat kan je dan aftrekken van de belasting. En dan blijkt dat er in Europa 44 verschillende aftrekregelingen zijn. En de lidstaten werden zelfs boos. Toen wij zeiden, nou, zullen we misschien proberen om eens te kijken of we daar iets van een gezamenlijk model voor kunnen vinden. Het feit dat we dat alleen al wilden bespreken, daar waren ze boos over.
Ja, maar wat zegt het nou dat de G7, wat dat betreft, de kastanjes uit het vuur halen als het gaat om de aanpak van belastingontwijking?
Het feit dat je wordt ingehaald als Europese Unie door de G7. Ik bedoel, dan moet je toch echt denken, jongens, we lopen hier achter de troepen aan.
Kati?
Ja, ik denk het grootste taboe, wat echt een hoop zal helpen. We doen heel vaak alsof we heel veel zaken hier gewoon nationaal kunnen regelen. Ja. Dus het debat is, neem bijvoorbeeld klimaat. Hè. Dan maken we in Nederland de klimaatplannen en dan denken we, dit is het dan. Terwijl dit natuurlijk bij uitstek een onderwerp is wat je ook Europees moet aanvliegen. Nou, hetzelfde, eigenlijk zie je dat op heel veel thema's. Europa is ons winstmodel, is onze waardegemeenschap, is inderdaad waar we ons geld verdienen, is waar we zeker deze zomer met z'n allen hopelijk weer op vakantie kunnen gaan. En te vaak wordt dat aspect, zeg maar, niet benadrukt. Waardoor het lijkt alsof we alles kunnen beslissen, ook over de toekomst van Nederland, hier in Den Haag.
Migratie.
Terwijl een hoop van die besluiten natuurlijk gezamenlijk worden genomen met andere Europese leiders in Brussel.
Ja. Ja. Laten we kijken naar het volgende punt. De geopolitieke uitdagingen van de EU. De term die hier iedere keer weer valt is strategische autonomie. Mathieu, misschien moeten we eerst eens even die ui afbellen. Wat wordt daar precies mee bedoeld, strategische autonomie?
Nou, zoals met ieder goed Europees buzzword weet je niet precies wat ermee bedoeld wordt. Daarom is het ook zo'n term die nieuw iedereen gebruikt. En dat moet dus nog worden ingevuld. Maar je kunt er wel een paar dingen over zeggen. Het is een concept, zou je kunnen zeggen, wat gaat over meer een prominentere rol van het Europa, van de Europese integratie, dus de EU, in de wereldpolitiek. Een krachtdadiger optreden. En van oudsher komt die ambitie eigenlijk altijd uit de Franse koker. Dat is nu ook zo. Dit concept strategische autonomie heeft een voorgeschiedenis die heel lang is. Maar er werd ook uit de grote grabbelton gehaald. Die Emmanuel Macron presenteerde een paar jaar geleden tijdens zijn Sorbonne-speech. Daar zaten ongeveer alle ideeën van de laatste decennia die er ontwikkeld zijn in de Europese integratie, mislukte, succesvolle en zo meer, zaten daarin. En daar zat ook iets bij wat nu zich ontwikkelt tot strategische autonomie. En dat is natuurlijk wel heel erg actueel. Want als er iets duidelijk is geworden, bijvoorbeeld in die coronacrisis, is dat Europa erg afhankelijk is van allerlei grote mogendheden elders in de wereld die in een heel ander waarde- en normenpatroon hanteren. En daardoor ontstaan er problemen in Europa zelf. Een ander probleem is dat die interne Europese markt wel heel open is naar buiten toe. En dat als je daarmee concurrenten toegang verleent tot jouw markt die andere spelregels hanteren, dat je dan op je eigen markt in de problemen kunt komen. Ik denk dat we daar nog wel op terug zullen komen. Dus dat strategische autonomie is een heel actueel thema. En het heeft twee aspecten, denk ik, die je in beeld moet hebben. Het ene is een politiek aspect. Dan gaat het over de opstelling van Europa in de wereld. En daar heeft Europa altijd te kampen, de Europese Unie, met die unanimiteit. Juist als het over buitenlands beleid gaat, hebben alle lidstaten een veto en kom je dus zelden tot een daadkrachtige Europese positie. En als die er komt, duurt dat heel lang en wordt die bepaald door degene die het minste wil. Want die dreigt het langst met zijn veto. Dus dat is iets waar langzamerhand over gepraat wordt in het kader van strategische autonomie. En her en der in grote landen wordt dat ook opgeworpen nu als een proefballon. Moeten we niet af van de unanimiteit bij buitenlands beleid? En dan gaat het dus over geopolitiek. En dan gaat het over het stemmen in de Raad van Ministers. Het andere aspect is een economisch aspect. Dat heb ik al kort aangestipt. Daar gaat het over bijvoorbeeld productieketens. Maar het gaat er ook om dat je Europese kampioenen, zoals de Fransen en de Duitsers dat graag noemen, houdt. Dus bedrijven die groot genoeg zijn om in de mondiale economie overeind te blijven en te concurreren. Dan gaat het bijvoorbeeld over Airbus. Die je wil beconcurreren vanuit de VS. Het gaat over big tech. Die vanuit de VS een hele belangrijke rol spelen op de Europese markt. Het gaat over 5G. En het gaat natuurlijk ook heel erg over medicijnen sinds die coronacrisis. Dus die economische component die is misschien nog wel belangrijker, omdat daar eerder stappen te zetten zijn en die ook al gezet worden op dit moment, op de korte termijn in ieder geval, dan die geopolitieke component. Maar ze horen in het concept van strategische autonomie bij elkaar. En dat zou je kunnen zeggen is wel nieuw, dat Europa dat nu onder dit kopje, strategische autonomie, allebei die zaken, geopolitiek en geo-economie, zou je kunnen zeggen, een stap verder wil brengen.
Kati, als we naar die economische component kijken, hè, en daar hoort dus bij het creëren van nationale kampioenen, maar ook hè, de productieketens weer wat meer in Europa terugbrengen. Komt dat een beetje van de grond?
Nou, dat zullen we nog moeten zien. We zijn natuurlijk vanwege die coronacrisis en we zagen opeens dat, weet je, heel veel mensen wisten niet, laat ik voor mezelf spreken, dat 90% volgens mij van onze medicijnen komen uit twee landen, China en India. Nou ja, dat soort enorme afhankelijkheden in zo'n crisis, in zo'n medische crisis, ja, daar was ik mezelf ook niet helemaal bewust van. Dus ik denk een van de dit is natuurlijk ook een van de lessen die je moet leren. Kijk, als het gaat om de techreuzen, ja, we zien eigenlijk dat er maar twee machten zijn met enorme techreuzen die elkaar ook beconcurreren.
De VS en China.
VS en China, precies. Wat,
jij hebt iets op je telefoon, ja. Sophie?
Ja. Nou, het is een plaatje van de top 100 platformbedrijven van de wereld. En dan zie je een hele grote wolk rode bedrijven, dat is Amerika. Een hele grote wolk blauwe bedrijven, dat is Azië. En daartussen een inimini klein geel wolkje en dat is Europa. Dat is ongeveer 2 of 3% hebben wij. Nou, van
jij zit op ruim 1,5 meter afstand. Ik zie dat kleine wolkje niet eens vanaf hier. Ja. Dus ja,
die andere
dat zegt
twee
wel
grote
wat
wolken wel. Dus, maar ik wilde je niet onderbreken. Nee, dus alleen onderstrepen.
Dus de vraag is ook, hè. Maar goed, dat is wel een vraag waarvan ik weet dat Sophie zich in het Europese parlement heel erg mee bezighoudt en ook heeft bezig gehouden. Kan je dat überhaupt nog inlopen? Dat is denk ik wel een reële vraag om te stellen.
Je noemde net Biden en zijn gigaplannen om de Amerikaanse economie er weer bovenop te helpen. Maar daar komen wij niet eens aan die bedragen die hij daarin steekt.
Ja, maar het gaat niet alleen maar om de bedragen. Het gaat ook wat de grootste, hè, als je dus dat plaatje ziet van die platformbedrijven, wat is daar het obstakel? Dat is niet dat er niet voldoende kapitaal beschikbaar zou zijn of dat er geen slimme mensen in Europa zijn. Probleem is dat er nog steeds heel veel fiscale barrières en zeg maar regelgevende barrières zijn in Europa. Omdat ja, de lidstaten zeggen ja, nee, wij willen het gewoon lekker zelf doen allemaal. Dus dat kleine inimini-gele wolkje op dat plaatje, dat is ook nog eens een keer onderverdeeld in 27 markten. En veel start-up bedrijven die dan gaan groeien, die lopen meteen tegen die barrières aan en die laten zich massaal wegkopen door met name Amerikaanse bedrijven, maar ook Chinese. Maar ik denk, als het gaat over strategische autonomie, wat er gebeurt, is eigenlijk wel heel typerend voor Europa. Er zitten twee componenten in, strategie en autonomie. En die autonomie, dat is heel erg de economische component. Daar zijn we heel goed in. Dus we gaan daar meteen op inzetten. He, inderdaad, we zorgen dat we zelf onze medicijnen gaan produceren en onze eigen tech-giganten en zo. Maar component strategie, daar zijn we heel slecht in. Dat is namelijk politiek. En een strategie, die kan je niet uitzetten met een Europese raad van 27 regeringsleiders. Dat kan niet. 27 mensen kunnen niet een gezamenlijke strategie en al helemaal niet.
Als ze allemaal veto hebben.
Als allemaal veto hebben, dan komen ze vervolgens misschien wat minder bot dan de Nederlanders. Maar ze komen, er zitten daar 27 Ruttes of 27 Hoekstra's of 27...
Nou, je had het gisteren in dat debat over 27 Hugo de Jongens.
27 Hugo de Jongens.
Ik moet er niet aan denken.
Ja, het resultaat van 27 Hugo's de Jongen, dat is dat kleurenkaartje wat we hebben in Europa, wat gewoon niet meer te doen is voor de normale burger. Maar goed, dus strategie met Brexit, de Brexiteers, toen er werd onderhandeld over het uittredingsverdrag en de toekomstige verhoudingen en zo, toen waren de Brexiteers heel achterdochtig. En die zeiden, die Europeanen, dat is een complot. Die willen ons in de val lokken. Nou, afgezien van het feit dat er helemaal geen complot was, hebben ze het gewoon niet begrepen, want Europa kan niet complotteren. Dat kan niet. Daarvoor moet je namelijk inderdaad een soort strategisch politieke leiding hebben. En die is er niet. Die Europese Raad, dat is 27 keer nationale bezwaren. 27 keer de noodrem. 27 keer rode lijnen. Daar zit echt het grote probleem van de Europese Unie op dit moment. Er is geen politiek, er is geen strategie in die Europese Raad, die steeds machtiger wordt, steeds meer naar zich toe trekt. Daar komt nauwelijks nog iets uit. Geen strategie. Ze kunnen geen beslissingen meer nemen als het inderdaad gaat over digitaal, over migratie, over de begroting, over de rechtsstaat. Ze gaan alleen nog maar rollenbollend over straat. Daar zit echt een heel groot probleem. Wat we echt moeten oplossen als Europa inderdaad autonoom wil zijn in deze wereld, inderdaad mee wil gaan wil op dezelfde hoogte kunnen spelen als de VS, als China, als Brazilië, Rusland, noem maar op. Dan zullen we dat vraagstuk echt moeten beantwoorden.
Nou, ik denk als ik daar nog iets aan mag toevoegen, ik denk een van de dingen die je ziet is dat er zelfs door premier Rutte, en je ziet dat ook in andere landen, iets wat echt een paar jaar geleden onbespreekbaar was, inmiddels wordt erkend dat zo'n vetorecht op buitenlands beleid, namelijk dat alle 27 landen iets kunnen tegenhouden, gewoon eigenlijk ervoor zorgt dat de EU totaal verlamd is als het gaat om alle internationale vraagstukken. Om je een voorbeeld te geven, toen de Amerikaanse ambassade onder Trump hun ambassade verhuisde van Tel Aviv naar Jeruzalem. Er kwam geen EU-statement. Terwijl wij altijd, was er altijd een heel duidelijk EU-opvatting dat je dat niet moet doen zolang daar geen vredesakkoord is. Op het moment dat de hel uitbrak in Wit-Rusland na de verkiezingen, heeft Cyprus geblokkeerd dat er snel een eerste sanctiepakket zou worden aangenomen. En waarom blokkeerde Cyprus dat? Omdat ze eigenlijk wilden dat ze iets gedaan kregen op het dossier Turkije. We zagen dat de veroordeling over Hongkong weer geblokkeerd door Hongarije. En zo gaat het inmiddels elke maand dat de EU, heel gênant, gewoon eigenlijk niet eens gezamenlijk tot een standpunt komt, laat staan tot een actie komt. Maar wat is nou het probleem? Om dat te veranderen heb je toestemming nodig van al die 27 landen plus 27 nationale parlementen. Dus dit is nou echt iets waarvan ik denk, hier moeten denktanks dan maar mee bezig gaan, hoe juristen naar kijken. Als we dit niet kunnen doorbreken, verliezen we alle geloofwaardigheid als Europese Unie. En daarna, als je kijkt qua geopolitiek, hoe zet je je economie dan in? Hoe politiseer je je economische kracht? Nou ja, zo'n afhankelijkheid van zo'n Nord Stream 2, zo'n afhankelijkheid creëren, een gaspijpleiding
van
vanuit
Rusland naar Duitsland.
Ja, dat is hartstikke geopolitiek. 17 landen in Europa die zich hebben aangesloten bij het initiatief van China. Ik weet niet hoe handig dat is, als je met z'n 27e autonoom wil kunnen optreden. En een laatste voorbeeld, een land waar ik me veel mee bezig heb gehouden, Turkije. In het Europese parlement. Sinds 2016, 5 jaar lang, blokkeren we om onze handelsrelatie te intensiveren met dat land, omdat het niet te verkopen zou zijn, terwijl de mensenrechten situatie zo slecht is. En wat zie je nu? Over een maand, niet eens een maand, volgende week met de Europese top, gaan ze gewoon voor het eerst erover praten om die handelsrelatie te verbeteren, in ruil voor een nieuwe migratiedeal en rust op de Middellandse Zee,
En niemand geeft nog om die Turkse democraten.
Maar heel even, want dit is dus echt een punt wat alles lam legt. Hè? Die veto's. Is dit iets waar het komend kabinet echt werk van moet gaan maken?
Ja, ik denk dat er in Nederland op een aantal partijen na, er is er echt wel een meerderheid om bijvoorbeeld op het terrein van buitenlands beleid, als het gaat om mensenrechten en sancties, om dat per gekwalificeerde meerderheid te beslissen. Alleen het probleem is dat we dat alleen kunnen besluiten als ook Viktor Orbán in Hongarije daarmee akkoord gaat, als ook Borisov in Bulgarije daarmee akkoord gaat. En die willen dat niet, want die zetten dat veto vaak genoeg in. Dus wat mij betreft, gisteren in het debat zei ik ook, denk erover na hoe je dit dan maar met 24 landen kunt regelen. Met 25 landen kunt regelen. Als het niet lukt binnen de EU als geheel, denk er dan over na hoe je dit met een aantal andere landen kan doen.
Overigens was Nederland en Verenigd Koninkrijk waren ook wel heel vaak de dwarsliggers, hoor. Maar het punt is dat dat veto moet weg, ben ik het helemaal mee eens. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Want je ziet bijvoorbeeld op het terrein van migratie, daar is geen veto meer. En toch zit het ook muurvast, omdat de lidstaten net doen alsof er nog een veto is. Het probleem zit heel erg in de manier waarop de besluiten worden genomen. Want als je kijkt naar het Europees Parlement, weet je, wij zitten hier, en we zijn allebei hartstikke pro-Europees, we zitten hier nu al bijna een uur te praten over de Raad. Het gaat alleen maar over de lidstaten en Europa. Terwijl, er zit een ongelofelijke imbalans, zo langzamerhand, in het hele democratische bestel van de Europese Unie. Die Raad is in de loop van de decennia steeds sterker geworden, of steeds machtiger, steeds zichtbaarder ook. Maar alles loopt daar vast. Gewoon echt een soort moeras waar alles wegzinkt. En wat we dus eigenlijk moeten doen is niet alleen maar praten over, hey, moet er een veto, moet het vetorecht worden afgeschaft voor de Raad, of moet er misschien recht van initiatief voor het parlement. Je moet echt toe naar een totale, zeg maar, herkalibratie. Hè? Het opnieuw inrichten van het hele democratische bestel in de Europese Unie. En dat heeft te maken met die strategische autonomie. Als je een strategische eenheid wil zijn als de Europese Unie, als je zo wil opereren op geopolitiek niveau, dan zal je met één stem moeten spreken. En die ene stem, dat kan dus niet de Raad zijn, want dat functioneert niet. Je moet dan een afgewogen systeem hebben. He, er wordt hier in Den Haag ook altijd gesproken over macht en tegenmacht, bestuurscultuur, verantwoording afleggen enzovoort. Nou, dat moet in Europa echt opnieuw in evenwicht worden gebracht. Anders gaat alles vastlopen.
Ik wil heel even, want als jij zegt herkalibreren, dan denk ik natuurlijk meteen aan Mathieu Segers. Ik wil even weten wat hij ervan denkt, van dit alles, en of hij een oplossing ziet. Mathieu?
Ik denk de meest voor de hand liggende oplossing, en die misschien ook wel bereikbaar is nu in het nieuwe krachtenveld, is wat Kati Piri net suggereerde, dat je toch gaat denken aan kopgroep. En die discussie die leeft eigenlijk al sinds de jaren 90. Moet het niet zo zijn dat je op de belangrijke punten, als je ziet dat de boel daar vastloopt vanwege particuliere belangen, nationale belangen van de lidstaten, dat je dan met een aantal lidstaten die dat vooruit willen brengen, toch als het ware het goede voorbeeld gaat geven. Op de achtergrond speelt iets anders. En dat is dat die Europese Raad, en daar wijst Sofie in het veld terecht op, dat is eigenlijk nooit een Europese institutie geweest. Hè. Het was Helmut Schmidt in de jaren 70 die op een gegeven moment zei, ik wil, als het over de grote dingen in de wereld gaat, keine Beamte und keine Papieren. Ik heb het wel eens eerder geciteerd. Ik wil geen ambtenaren en ook geen stukken. Ik wil het met mijn collega-regeringsleiders hebben over de wereldpolitiek en hoe wij ons daarin opstellen. Maar toen ging het nog om voor een Europa met 9 lidstaten. En dat was dus echt iets heel anders dan wat we nu hebben. Wat we hebben gezien met die Europese Raad, want uiteindelijk is van dat informele overleg van Helmut Schmidt, is de Europese Raad, die is daaruit ontstaan. Pas in het verdrag van Lissabon in 2007 is die Europese Raad benoemd als iets wat je zou kunnen zien als een Europese institutie, maar nog steeds niet een Europese institutie in de sfeer van de Commissie, de Europese Commissie of het Europees Parlement. Dat zijn trans-Europese instituties die ook als zodanig functioneren en zijn opgezet. En de Europese Raad blijft een verzameling van over het algemeen nog altijd helaas mannen rond een haardvuur die dan met elkaar gaan stoere praat gaan uitwisselen. Want dat is wat gebeurt als je met mannen rond een haardvuur gaat zitten. Ik doe daar zelf ook wel eens aan mee, maar dan meestal rondom een voetbalwedstrijd. Maar dus daar zit gewoon een gebrek aan ontwikkeling institutioneel gezien en een grote uitdaging om dat doordat die Europese Raad nu centraal is komen te staan, met name door de eurocrisis, want toen hebben ze heel veel naar zich toe getrokken in de sfeer van besluitvorming, zit daar eigenlijk geen andere controle op dan de nationale parlementen. En dat werd in het begin van onze aflevering al gezegd door onze gasten. Die nationale parlementen die worden voor een groot gedeelte toch eigenlijk dan op een achterstand gezet, omdat de regeringsleider zelf bepaalt wat hij of zij dat nationaal parlement meedeelt over wat hij gaat doen daar rond dat haardvuur met al die anderen. En daar zit wel een democratisch probleem dat je ook volgens mij zou kunnen oplossen als die regeringsleiders wat meer verantwoordelijkheid zouden nemen voor het informeren van hun eigen democratieën. Want je moet er ook op letten dat je als je in Europese oplossingen denkt, dat je die nationale democratieën niet verliest. Want daar moet je uiteindelijk als regering, ook als pro-Europese regering, wel je mandaat ophalen. En dat kan alleen maar als je open en eerlijk, en dat werd net ook gezegd, de zaken presenteert in je eigen nationale parlement. En in dat opzicht is dat debat over de staat van de Unie eigenlijk wel goed nieuws. Maar we zouden dat heel veel groter in het nieuws moeten hebben om een begin te maken met dat soort draagvlak. En dat zou dan inderdaad ook in alle lidstaten moeten gebeuren. Sommigen doen dat beter dan anderen. Maar het is over de hele linie nog steeds absoluut onvoldoende het ophalen van nationaal draagvlak voor Europese besluiten en Europees beleid door nationale regeringsleiders.
We gaan naar Duitsland. Hoogste tijd voor onze vaste rubriek waarin we een blik werpen op Duitsland in het afscheidsjaar van bondskanselier Merkel.
Superwahljahr 2021.
Es gibt viele Menschen, die vor allem Angela Merkel gut finden, aber ich bin Armin Laschet.
Ich bin Annalena Baerbock.
Markus Söder.
Kann er auch wirklich Kanzler?
Glück auf.
Ook in Duitsland staan het Europese herstelplan, de strategische autonomie en de rechtsstatelijke problemen in Oost-Europa volop in de belangstelling in aanloop naar de bondsdagverkiezingen in september. Onze Waalbeobachter is Dirk Marseille, correspondent in Berlijn voor onder andere BNR en Duitslandnieuws.nl, en hij volgt de verkiezingscampagne op de voet. Guten Tag, Dirk.
Moin, Annette.
Dirk, die strategische autonomie van Duitsland en daarmee ook Europa was deze week volop in het nieuws. Wat viel jou op?
Nou, allereerst een interview dat Armin Laschet, de beoogde bondskanselierskandidaat van de CDU, heeft gegeven aan Politico Europe. Waarin hij zei dat hij zelfs overweegt om een nieuwe conferentie weer op te zetten. De Future of Europe, waarin mogelijkerwijze ook veranderingen in de EU-verdragen besproken gaan worden. Hij zegt, als je mij wakker maakt 's nachts en ik ben bondskanselier en er is een probleem, dan denk ik in eerste instantie, hoe gaan we dat Europees oplossen? We hebben meer Europa nodig, zei hij letterlijk. Daaraan merk je al dat hij zei, ik ben een mix tussen Merkel en Macron. Ik heb de passie van Macron. Nou, we kennen allemaal de agenda van Macron. Dus je merkt dat dit onderwerp, die strategische autonomie, heel erg leeft. En dat met Laschet waarschijnlijk ook wel een iets activistischere bondskansler van Duitsland aan het roer zal staan. Tegelijkertijd, hoe werkt dat dan uit in de praktijk? Nou ja, deze week zagen we een glimlachende Merkel vlakbij Stuttgart, waarin de eerste Europese quantumcomputer werd gepresenteerd, gebouwd door IBM en wordt in de praktijk gemanaged door het Fraunhofer Instituut, het Duitse TNO. En ja, dat moet voor Europa echt een quantum leap voorwaarts zijn. Enorme versnelling geven van die Europese autonomie. Omdat het de industrie veel meer mogelijkheden geeft om door middel van slimme rekenmodellen meer dingen uit te proberen.
Ja, dus dat was heel bijzonder dat Europa zijn eerste eigen quantumcomputer heeft.
Inderdaad, het is de eerste in Europa daarmee geeft het dus de Duitse industrie, maar uiteindelijk ook de Europese industrie, echt toegang tot die rekencapaciteit. Daarmee kan bijvoorbeeld geneesmiddelenonderzoek, maar ook onderzoek naar virussen, denk even aan de coronapandemie, vooruit geholpen worden. Het kan ook helpen bij de verduurzaming, bij de Green Deal in Europa. Bijvoorbeeld kunnen er rekenmodellen worden losgelaten op groene waterstof, die kan heel erg belangrijk zijn voor de logistiek en voor het transport. Dus je zou echt kunnen zeggen dat deze plaatsing nu het begin is van op het gebied van de kwantumtechnologie, van die Europese autonomie. En het is in eerste instantie natuurlijk een Duits project. En Merkel heeft er ook heel lang voor gelobbyd. Was er heel erg blij mee dat het nu in Duitsland is geplaatst. Tegelijkertijd heeft ze ook gezegd, alle landen, Frankrijk investeert 300 miljoen per jaar in kwantumtechnologie, krijgen daar natuurlijk ook toegang toe.
Heel interessant wat je zegt, Dirk, over dit wonderwerk der technologie. Zoals ik gelezen heb in jouw voorbereidende terugkoppeling uit dit event. En ook heel interessant in het licht van dat interview met Armin Laschet, waar hij dus onder andere pleit voor meerderheidsbesluitvorming in de Raad van Ministers van de Europese Unie als het gaat om buitenlandpolitieke kwesties. Wat ik verder toch interessant zou vinden om iets meer over te horen van jou, is hoe dat nu intern zit. Want we kennen bijvoorbeeld Peter Altmaier, een prominente CDU-politicus, zeker ook in dit kabinet van Merkel, die eigenlijk al jarenlang voorop loopt als het gaat over het ontwerpen en het van de grond brengen van een Europese industriepolitiek. Maar als hij daarover begint, nou, dan gaan natuurlijk bij bepaalde mensen de handen op elkaar. Maar bij anderen, zeker ook in Duitsland, gaat dan toch een beetje, voelt men zich ongemakkelijk, omdat men denkt aan protectionisme vanuit Europa. En daar wil men eigenlijk, zeker in de Duitse industrie, vaak niks mee te maken hebben. En men vindt het misschien ook een beetje een tikje te Frans. Hoe zit dat met dat stromenland in die Duitse politiek, in de CDU, maar misschien ook bij de Groenen? Hoe wordt daarover gedacht, over zo'n industriepolitiek?
Nou, je kunt wel zeggen dat Altmaier inderdaad twee, drie jaar geleden de eerste is geweest die toen in de zomer heeft gezegd van ja, die relatie tussen China en Europa, met de Duitse industrie daar natuurlijk als voortrekker in, die moeten we echt opnieuw gaan bekijken. Het kan niet zo zijn dat China hier allerlei bedrijven opkoopt en dat wij dan vervolgens in China niet meer dan 50% van een bedrijf mogen bezitten. Tegelijkertijd, in de praktijk merkte je echt dat het bedrijfsleven eerder vond dat hij zich te veel bemoeide. En dat zij zoiets hadden van ja, je probeert daar heel sturend in aanwezig te zijn, maar geef ons nu meer de ruimte. De grote autobedrijven waren er eigenlijk ook altijd als de kippen bij om dan vervolgens te zeggen, ja, maar luister eens, hier in Europa als het crisis is, dan verkopen we nog altijd heel veel auto's in China. Dus gebruik nu niet al te grote woorden. Wij zitten daar al tientallen jaren. En zo heb je altijd eigenlijk bij Altmaier het gevoel gehad dat hij kon wel dingen in gang zetten en ook wel accenten leggen. Maar in de praktijk waren toch altijd de bedrijven die zoiets hadden van, ja, hebben we daar nou echt wel heel erg veel aan. En als je kijkt naar zijn verdere projecten, bijvoorbeeld in die Duitse middelstand, dus niet naar de grote bedrijven, dan zie je echt dat als het gaat om digitalisering en ondernemerschap, dat hij daar in totaal niet geslaagd is om de Duitse middelstand daar echt in mee te krijgen. En als we nu even kijken naar Laschet en dat hij als kandidaat nu voor de CDU natuurlijk nu zich echt kan presenteren. Wie zit daar volgende week naast hem als het gaat om het economisch beleid wat het CDU wil gaan uitdragen? Dan is dat Friedrich Merz. Jens Spahn als running mate is helemaal uit de picture verdwenen. En ja, een grotere tegenstelling tussen Altmaier en een Friedrich Merz kun je bijna niet voorstellen. Merz gaat echt voor juist het conservatievere deel van de CDU-achterban, de Duitse industrie, het geluid vertolken. En hij gaat natuurlijk veel minder dan bijvoorbeeld een Altmaier of misschien ook wel Laschet wil op die stoel zitten van meer Europa, ook in de bijvoorbeeld de gemeenschappelijke wirtschaftspolitiek.
Dirk, we gaan het zo hebben hier over hoe de rechtsstaat onder druk staat in Hongarije en Polen. Hoe staat Merkel eigenlijk in die discussie? Wat is haar aanpak?
Ja, Merkel heeft in de afgelopen jaren altijd geprobeerd er met z'n allen uit te komen. Dat is niet alleen maar omdat dat nu eenmaal ook zo moet, omdat het zo geregeld is, maar omdat ze daarin ook echt gelooft. Zij is het altijd degene geweest die op een dialoog heeft gezet. En dat heeft ze ook altijd gedaan op het moment dat de ogen van de pers even weg waren. Dus juist als het heel erg spannend werd, juist als er weer een stoere uitspraak kwam vanuit Polen of Hongarije, of er gewoon heel concreet natuurlijk, bijvoorbeeld in Polen rondom de rechterlijke macht, heikele kwesties speelden, of rondom Orbán, die dan een hek neerzetten, was zij altijd degene die, dat is haar strategie geweest, dan tijdens de persconferentie een kort, vrij algemeen statement afgaf, maar daarna dan wel allerlei processen in gang zette, waardoor het overleg in elk geval gaande bleef. Nou, Armin Laschet heeft daar in het interview waar ik al aan refereerde ook iets over gezegd. En hij heeft daar ook over gezegd dat hij daar actiever in wil gaan optreden. Dus daar ook sturender in wil gaan zijn richting dat soort landen. Want we kennen natuurlijk ook binnen de CDU zelf de discussie dat daar krachten zijn zijn die zeggen van ja, zeg nou stop tegen Polen en Hongarije. Onder Merkel was dat geen optie. Maar onder Laschet zie ik dat wel echt gebeuren de komende jaren. Dat Duitsland ook daarin veel sturender aanwezig gaat zijn.
En wat betekent dat dan concreet?
Nou, concreet dat zou ik niet durven zeggen. De toon, denk ik, is daarmee wel gezet. En je kunt je dan van alles voorstellen van vanuit Brussel komende meer sancties, andere sancties. Maar ook gewoon het een tijdje dus niet met elkaar praten. Dus eerder de verwijdering. Dus echt een andere relatie onderhouden dan nu onder Merkel.
Dirk Marseille, dank je wel. En wil je op de hoogte blijven van de Duitse actualiteit? Kijk dan ook eens op duitslandnieuws.nl. Laten we het hebben over de ontwikkelingen van de rechtsstaat in Europa. En dan kijken we tegenwoordig altijd zorgelijk naar met name Polen en Hongarije. Kati, hoe ontwikkelt zich dat nu? Zie jij daar verbetering in de toekomst?
Nou ja, misschien volgend jaar bij de parlementaire verkiezingen bijvoorbeeld in Hongarije. Maar dat komt in ieder geval niet doordat de EU heel krachtig heeft opgetreden. Kijk, dit is al heel lang gaande. Eigenlijk van het moment dat Viktor Orbán aan de macht was. Hongarije ken ik het best, dus laat ik dat even als voorbeeld geven. Binnen 6 maanden had hij al een nieuwe grondwet herschreven. Waar we eigenlijk al meteen zagen waar hij mee bezig was. Dat is natuurlijk aan de macht blijven op een ondemocratische manier. Dat is altijd maar doorgegaan. En pas de laatste jaren is daar breder aandacht voor. In het Europees Parlement was dat altijd al. Maar in het begin dachten we nog, ach, die man verliest wel eens de verkiezingen. En dan komt er een nieuwe regering, is dit probleem weg? Nou ja, het probleem is eigenlijk alsmaar groter geworden. En dan heeft de EU eigenlijk heel weinig effectieve middelen. En de middelen die we hebben, zijn denk ik ook ingezet. Of het gaat om artikel 7. Als het gaat om artikel 7, zeg maar, aan de noodrem trekken en kijken of je hun stemrecht kan afpakken. Maar dat zit helemaal vast, weer vanwege die unanimiteitsregel. Het spijt me voor de podcastluisteraar. Inbreukprocedures, dat betekent dat de Europese Commissie, als ze zeggen, dit is niet in lijn met de Europese wetgeving, kunnen we je ook voor het hof dagen. Heeft weinig indruk op Viktor Orbán gemaakt.
Het is wel een lichtpuntje, toch? Dat die rechtsstaat wordt gekoppeld aan de begroting.
Ja, en dat is altijd, dat is nog iets waar ik ook samen met Sofie en andere Nederlandse partijen heel hard aan heb gevochten in het Europese parlement. Dit was denk ik een van de belangrijkste strijdpunten. Lukt het ons om nu dat Europese geld, waar deze autocraten stinkrijk van worden, want het gaat meestal niet naar de bevolking toe, maar vooral naar hun vriendjes, om die stop te zetten op het moment dat er dit soort schendingen plaatsvinden. Ja, en dat nieuwe instrument. Nou ja, Sofie, misschien kan jij de laatste stand van zaken daarover toelichten. Het is glashalf vol, glashalf leeg.
Nou, het punt is weer, het is een heel goed instrument. Hè? Ze noemen het rechtsstaatsconditionaliteit. Dus respect voor de rechtsstaat als voorwaarde om Europees geld te krijgen. Het probleem is, die wet met die conditionaliteit, die is afgelopen januari van kracht geworden. Maar die moet worden uitgevoerd door de Europese Commissie. De Europese Commissie moet tegen regeringen gaan zeggen, nou, beste vriend, meneer Orbán in dit geval, helaas, u voldoet niet aan de voorwaarden, dus u krijgt geen geld meer. Maar de Europese Commissie, deze Europese Commissie, is met name omdat mevrouw von der Leyen, de voorzitter, heel erg de kandidaat was van de lidstaten destijds, die voelt zich ook heel erg verplicht aan de nationale regeringen. Nou, en diezelfde Europese Raad, waar ik het net over had, waar de regeringsleiders in zitten, die hebben vlak voordat die wet van kracht werd, hebben ze een soort verklaring uitgedaan, raadsconclusies, waarin ze zeggen, nou, wij verwachten toch eigenlijk wel van de Europese Commissie dat ze deze wet voorlopig nog niet toe gaat passen. En hebben ze allerlei smoezen bedacht waar de Commissie dan op moet gaan wachten. Intussen wordt het Europees Parlement steeds bozer. Want wij zeggen, ja, we gaan naar de verkiezingen toe. Viktor Orbán, de Hongaarse verkiezingen, Viktor Orbán is zijn zakken aan het vullen. En tegen de tijd dat de commissie eindelijk eens een keer die subsidies gaat intrekken, heeft hij alweer de verkiezingen gewonnen. Maar ja, je ziet dat die commissie steeds meer, naarmate die Europese Raad belangrijker of machtiger wordt, dat de Europese Commissie steeds meer zich gaat opstellen als onderdanig aan die raad, en dus eigenlijk weigert om de lidstaten aan te pakken. En het probleem is, want nu, we hebben het alsmaar over Hongarije en Polen, of de Hongaarse en Poolse regering, moet ik zeggen, dat zijn met afstand de grootste zondaars, de meest problematische landen. Maar overal gebeuren dingen. Bijvoorbeeld in Frankrijk is er echt excessieve surveillance van burgers. In Denemarken gaan ze heel onaangenaam met vluchtelingen om. In Bulgarije is grote corruptie. Nou, in Nederland zijn we zelf bezig met toeslagenaffaire. Dat is ook een rechtsstaatsprobleem. Maar dat is allemaal minder systemisch. Maar stel straks in Frankrijk. Volgend jaar kiezen ze een nieuwe president. Straks komt Marine Le Pen aan de macht. En die houdt er toch redelijk vergelijkbare ideeën op na als haar Poolse en Hongaarse vrienden. En als je dan een zwakke commissie hebt die niet in wil grijpen, dan hebben we dus in die Europese Raad zitten dan rond de tafel, zitten al die. Daar zit Viktor Orbán, daar zit dan misschien straks Le Pen, daar zit de puppet van Kaczynski, daar zitten al die mensen. En die Europese Raad neemt besluiten over Europa. Dat is het grote probleem. Dat is een soort bestuursorgaan van Europa. En dat zit straks chockvol corrupte autocraten. Daarom is het zo belangrijk dat de commissie onafhankelijk is van de lidstaten. Ik hoor Mark Rutte wel eens zeggen, ja, de commissie werkt voor de lidstaten. Nee, de commissie moet onafhankelijk zijn. En dan kan je zeggen van ja, dat is alleen maar een zinnetje in het verdrag. Dat maakt niet zoveel uit. In de praktijk maakt dat heel veel uit. Het is echt cruciaal dat de commissie nu die wet gaat uitvoeren. En daarom willen wij als Europees Parlement de commissie ook voor de rechter slepen om dat af te dwingen.
Tot slot, de formatie die duurt al een tijdje. Als D66 en PvdA, als die nou samen in een kabinet komen, gaat dat iets veranderen aan de rol van Nederland in Europa? Kaat, ik begin met jou.
Nee, kijk, als de Partij van de Arbeid en D66 samen in een kabinet komen, dan zit daar sowieso ook GroenLinks bij. Dus dan heb je al in ieder geval drie heel, heel pro-Europese partijen. Dus ik denk dat dat zeker, als je kijkt naar de huidige vier, een enorme positieve boost zou geven voor iedereen die een warm hart toedraagt aan Europa.
Sophie?
Nou ja, daar hoop ik natuurlijk. Ik bedoel, wij zijn een super pro-Europese partij. Dus, en ik denk dat het heel belangrijk is voor Nederland. Dus ik hoop ook heel erg op een kabinet waar heel veel pro-Europese krachten in zitten. En als ik gisteren een beetje luisterde naar CDA en VVD, die sloegen ineens al een heel andere, veel pro-Europese toon aan dan dat ik in lange tijd gehoord heb. Dus wie weet zijn ze al een beetje aan het voorsorteren op een meer pro-Europees kabinet.
Ja, ik vind het wel opvallend dat je bent heel kritisch op Rutte. Hè? Maar je hebt het over een regering, demissionair weliswaar, maar de afgelopen jaren waar jouw eigen partij deel van uitmaakt. Dus ja. Heeft D66 dan 0,0 invloed gehad op het Europa-beleid van Nederland?
Nee, zo zou ik dat niet willen zeggen. Maar ik bedoel, je kan niet ontkennen dat er vier partijen in zo'n coalitie zitten, waarvan er drie op zijn zachtst gezegd eurosceptisch zijn. En daar moet je dan wel tegenin roeien. Ik bedoel, er waren allerlei punten waar die partijen verschillend in zitten. Dus ja, zo werkt dat in een coalitieregering. Als wij de absolute meerderheid halen, kan ik u garanderen dat alles wat in het D66 verkiezingsprogramma staat ook uitgevoerd wordt. Maar tot die tijd hebben we coalitieregering in dit land.
Ik ga het meteen foevoyeren. Ja. We verplaatsen ons van de bar naar de leestafel. Tijd voor de laatste ronde in Café Europa. Sophie, wat raad jij ons onze luisteraars aan?
Ja, nou ja, allereerst, ik ga er even van uit dat alle luisteraars het boek van Caroline de Gruyter al gelezen hebben.
Zij heeft ook in onze podcast gezeten. Ja, we hebben haar daarover gesproken.
Dus daar ging ik van uit. Daar heb ik echt van genoten. Maar een ander boek waar ik ook intens van genoten heb, in één ruk uitgelezen, de hele nacht doorgelezen, was het boek Wilde Vrouw van Vlaamse auteur Jeroen Olijslagers. En die beschrijft wat er in Antwerpen gebeurt in de 16e eeuw. En het is gewoon een ongelooflijk, die man, een verschrikkelijk smakelijke verteller. Het is een heerlijk verhaal. Maar het is grappig genoeg, en het is heel feitelijk, maar het is grappig genoeg ook een ontzettende spiegel van onze tijd. Het gaat heel erg over dingen als fake news, complottheorieën, opstanden, maatschappelijke bewegingen. Verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar, met elkaar. Het is echt een aanrader.
Wilde Vrouw.
Wilde Vrouw.
We gaan hem in de show notes zetten. Kati, wat is jouw tip?
Ja, ik vind toen ik de vraag kreeg, neem een boek mee, hè, een tip. Nou, dan moet je niet komen met een boek wat denk ik 2-3 jaar geleden is uitgekomen. Dus ik heb een boek mee van Laura Jansen. Wij zagen een licht. De mensen die Laura Jansen kennen haar waarschijnlijk als zangeres.
Maar zij heeft dus ook in 2015 met die grote migratiecrisis is zij naar Lesbos gegaan om daar te helpen als vrijwilliger en is er eigenlijk ook heel lang gebleven. En het is, wat ik zo mooi vind aan het boek is hoe je meekijkt in haar eigen hoofd, maar ook hoe, wat we allemaal weten, die anonieme asielzoeker wordt een persoon waarin je jezelf kunt verplaatsen. Dus het boek is vrij recent uit. Berichten vanuit Lesbos, aanrader.
Van Laura Jansen. En jij, Mathieu?
Ik heb huiswerk voor de luisteraars. Alvast in aanloop naar de volgende aflevering van Café Europa. Ik raad iedereen aan Michel Barnier, La Grande Illusion, Journal Secret du Brexit, om het op zijn Frans te zeggen. Het dagboek van Michel Barnier over zijn 4 jaren durende onderhandelingsspel met de Britten om de Brexit geregeld te krijgen, wat uiteindelijk natuurlijk niet echt lukte.
Maar je moet ook wel een goed potje Frans spreken en lezen om dit boek al te kunnen lezen, want het is er nog alleen maar in het Frans.
Het is er alleen in het Frans. Dus, heb ik het ook over huiswerk. Pak de woordenboeken erbij en zoek de data op in het journal Intime van Michel Barnier, waar je zelf nog herinneringen aan hebt. En ga daar eens even goed kijken wat hij heeft opgeschreven, want er staat verrassend veel in. En het is een soort sleuteldocument voor de komende decennia voor onderzoekers als het gaat over de Brexit. Dus van harte aanbevolen.
Zijn jullie er al aan begonnen? Of heb je het al uit?
Nee, ik moet je eerlijk zeggen, zo goed is mijn Frans niet. Ik ben wel benieuwd of er een Engelse vertaling beschikbaar is om het te lezen. Want ik was in het Europees Parlement de Brexit-rapporteur. Dus ik heb de afgelopen 2 jaar dat ook vanuit de kant van het Europees Parlement meegemaakt. En ik ben wel natuurlijk benieuwd naar wat Michel Barnier te melden heeft. Ik denk ook dat het een beetje een pamflet is voor zijn aanstaande ambities in Frankrijk.
Ik heb het nog niet gelezen, maar het is ongetwijfeld een zeer smakelijk verhaal. Maar ik denk dat wat Mathieu zegt, dat misschien ook wel weer een pleidooi is voor de herwaardering van onderwijs in de Franse taal.
Zeker, daar ben ik het van harte mee eens.
Dank jullie wel voor jullie komst. Sophie in het Veld, fractieleider van D66 in het Europees Parlement. En Kati Piri, oud-Europarlementariër en sinds kort Tweede Kamerlid voor de PvdA. En Mathieu, wij zijn er over ongeveer 1,5 week weer. Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren en extra dank aan het Nederlands Liaison Bureau van het Europees Parlement. Credits voor chefredactie Freek Ewals. Tot de volgende.